onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we het derde vers van Psalm 89. De hemel looft, o Heere, uw wonderen, dag en nacht, uw waarheid wordt op aard de glorie toegebracht. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 89e psalm. Luisteren we naar een gedeelte van de geloofsbelijdenis van Athanasius, waarin het gaat over de zaligmaker en wel de artikelen 28 tot en met 44. Dus 28 tot en met 44 van de geloofsbelijdenis van Athanasius. En daarna zingen we het zevende vers van de tweede psalm. Welzalig zij die naar zijn reine leer in hem hun heil, hun hoogst geluk beschouwen. En wat er verder volgt uit het zevende vers van de tweede psalm. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Matthäus. Daarvan het tweede hoofdstuk, de versen 1 tot en met 12. We noemden nu Matthäus 2, de versen 1 tot en met 12.
Daarom, zo iemand wil zalig worden, die moet al dus van de drievuldigheid gevoelen. Maar het is tot de eeuwige zaligheid nodig dat hij ook de menswording van onze Heer Jezus Christus vertrouwelijk geloven. Zo is dan het rechte geloof dat wij geloven en belijden dat onze Heer Jezus Christus Gods Zoon, God en mens is. Hij is God uit de zelfstandigheid des Vaders, voor alle tijden gegenereerd, en mens uit de zelfstandigheid zijner moeder, in een tijd geboren. Volkomen God, volkomen mens, hebbende een redelijke ziel en menselijk vlees. Den Vader gelijk naar de Godheid, minder dan de Vader naar de mensheid, die, hoewel hij God en mens is, zo is hij nochtans niet twee, maar één Christus. Hij is één, niet door de verandering van de Godheid in het vlees, maar door de aanneming der mensheid in God. Hij is één, niet door vermenging der zelfstandigheid, maar door de eenheid des persoons. Want gelijk de redelijke ziel en het vlees één mens zijn, alzo is God en mens één in Christus. Die geleden heeft om onze zaligheid, nedergedaald is ter helle, ten derde dagen weder is opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, en vandaar zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Bij wiens komst alle mensen zullen wederopstaan met hun lichamen en van hun eigen werken rekenschap geven. En die goed gedaan hebben, zullen in het eeuwige leven gaan, maar die kwaad gedaan hebben, in het eeuwige vuur. Dit is het algemeen geloof, hetwelk, indien iemand dit niet getrouw en vast gelooft, die zal niet kunnen zalig worden. Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, In de dagen van de koning Herodes, zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, zeggende, waar is de geboren koning der Joden? Want wij hebben gezien zijn ster in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd en de geheel Jeruzalem met hem. En bijeenvergaderd hebbende al de overpriesters en schriftgeleerden des volks, vraagde van hen waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door den profeet. Gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda, want uit u zal de leidsman voortkomen, die mijn volk Israël leiden zal. Toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naastelijk van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En hen naar Bethlehem zendende zeide, reist heen en onderzoekt naastelijk naar dat kindeke. Als gij het gevonden zult hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. En zij, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor. Totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken. Goud en wierook en mirre. Door goddelijke openbaring vermaand zijnde in de droom, dat zij niet zouden wederkeren tot Herodes, vertrokken zij door een andere weg, weder naar hun land.
De tekst voor vanmorgen is het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte, waarvan wij u als kerntekst nog het 11e vers willen voorlezen. Matthäus 2 vers 11. En in het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. En hun schatten open gedaan hebbende, brachten zij hem geschenken, goud en wierook en mirre. Zingen wij van Psalm 72, daarvan het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven, bid elk met diep ontzag, men zal hem het goud van Scheba geven, hem zegenen dag bij dag. En het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzend gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen die Davids troon beklom. En wat er verder volgt uit de verzen 8 en 10 van de 72e psalm. U krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven.
Thank you.
Geliefde gemeente, we hebben het zojuist gezongen, doet wonderen, hij alleen. Heel de Bijbel getuigt daarvan. Is het geen onbegrijpelijk groot wonder dat alles in 6 dagen uit niets is voortgebracht? Alles in 6 dagen geschapen. En de Heere regeert over alles wat hij voortgebracht heeft. Boven de zogenaamde natuurwetten uit. Want de Heere gaf bijvoorbeeld manna in de woestijn elke dag opnieuw, opdat dat grote volk dat uitgeleid was uit Egypte in Kanaan zou komen en niet zou sterven van de honger. Zo gaf de Heere ook water uit de steenrots, opdat ze niet van dorst zouden omkomen. En vanmorgen horen we ervan dat de Heere een ster gebruikt, opdat wijzen uit het oosten naar Bethlehem zouden gaan. Hij werkt wonderen. En zo is het ook een wonder, geliefde gemeente, als we in het woord met het oog des geloofs de geboren zaligmaker mogen zien. In die kribbe mogen blikken waarin hij werd neergelegd na zijn geboorte. Voor het gewone oog was er alleen maar reden om zich af te wenden. Wie zou nou grote verwachting kunnen hebben van een kindje dat in een beestenstal geboren is, in de kribbe wordt neergelegd en in doeken gewonden? Maar als je dat mag zien met het oog des geloofs, dan gaat het wonder spreken dat Jezus Christus, die eeuwig en waarachtig God is, mens wilde worden. Zich o zo diep wilde vernederen, opdat grote zondaren zalig zouden worden. Denk aan het woord van de apostel Paulus: dit is een getrouw woord en aller aanneming waardig, dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. Dus dat was zijn doel van zijn komst op aarde, om grote zondaren zalig te maken. Dat geeft moed als u of jij het moet zeggen: ik ben zo'n grote zondaar. Want dan kan het nog. Hij doet wonderen, hij alleen. Hij brengt tot waarachtige bekering. En wij hebben het woord. Dat woord wil de Heere gebruiken om te werken in zondaarsharten en levens. Maar daar, in dat verre oosten, was weinig bekend van het woord van God. En gebruikte de Heere allereerst een ster om te spreken tot die wijzen. En we lezen waar dat op uitgekomen is. Vers 11. En in het huis gekomen zijnde vonden zij het kindeke met Maria, zijn moeder, en nedervallende hebben zij hetzelfde aanbeden. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre. De wijzen uit het oosten, met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij drie gedachten. In de eerste plaats getrokken. Ten tweede gebracht. En ten derde gebogen. De wijzen uit het oosten in de eerste plaats getrokken. Ten tweede gebracht en ten derde gebogen. We lezen in het eerste vers van Matteüs 2. Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea, in de dagen van koning Herodes. En dan dat kleine woordje. Dat woordje zie. Ik heb wel eens meer gezegd wat dat woordje betekent. Weten jullie het, jongens en meisjes? Het woordje zie, dat wijst onze aandacht op iets wat heel opmerkelijk is. Wat wonderlijk is. Want hier wordt ons niet getekend dat er veel Joden naar de Heere Jezus gingen in dat huis in Bethlehem, waar Jozef en Maria ondertussen hun intrek genomen hadden. Hier wordt ons ook niet verteld dat de leidslieden van het volk hebben aangespoord om naar Jezus te gaan. En ze zijn zelf ook niet gegaan. Terwijl ze de boekrollen bestudeerden als zij wetgeleerden waren. En tot taak hadden om het volk te onderwijzen. Ze gingen niet. Maar die wijzen uit het oosten, die zijn op weg gegaan. Zie, Matteüs schrijft bijzonder voor de Joden. En dat zien wij in zijn evangelie, als we telkens de woorden tegenkomen op dat vervuld zou worden. Dat lezen we al in het vervolg, Matteüs 2, vers 13 tot 15, waar het gaat over de vlucht naar Egypte, vers 15, op dat vervuld zou worden. Joden. Weinigen hebben maar verstaan wat Gods woord zegt aangaande de zaligmaker die geboren is. En hier worden nu heidense wijzen getekend die wel het spreken van God verstaan hebben. Zie, enige wijzen van het oosten zijn te Jeruzalem aangekomen, getrokken door de Heere. Hij trekt hen uit het oosten vandaan naar Kanaan, omdat Jezus geboren was. Daar waren zij van overtuigd. Jullie weten wel, jongens en meisjes, wat deze wijzen deden. Die keken 's nachts naar de hemel, naar de sterren. En ze geloofden dat er in die sterren soms bijzondere dingen te zien waren. Er is een rabbijnse overlevering die zegt: op de dag dat Abraham geboren werd, verscheen er ook een bijzondere ster. En de algemene overtuiging in het Oude Oosten was: als er een belangrijke koning geboren wordt, dan is dat te zien aan een bijzondere ster die dan aan de hemel waargenomen wordt. En zo zagen die wijzen op een nacht een bijzondere ster. En de Heere heeft dat willen gebruiken om hen naar Kanaan te brengen. En ze komen in Jeruzalem. En dan zeggen ze: waar is de geboren koning der Joden? Dat is ook al wonderlijk. Ze hebben een hele lange reis achter de rug. misschien wel een paar maanden. Het was een hele grote reis inderdaad. En de snelle vervoermiddelen zoals wij die hebben, die kenden ze niet. Ging maar langzaam. En uiteindelijk zijn ze in de hoofdstad Jeruzalem aangekomen. Ze zijn ervan overtuigd dat de koning der Joden geboren is. Maar ze treffen hem niet aan in Jeruzalem, maar ze zijn er wel van overtuigd. Waar is de geboren koning der Joden? Ze vragen niet, zou er ook een koning geboren zijn? Nee, waar is hij? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Getrokken door God. Die ster gezien. En de Heere heeft duidelijk gemaakt dat ze naar Kanaan moesten. Want daar zou de koning der Joden geboren zijn. Hoe konden ze daar iets van weten, zouden we ons misschien kunnen afvragen. Wel, Biliam heeft daar ook al van gesproken. Er zal een ster voortgaan uit Jacob. We lezen dat in nummer 24, vers 17. En Daniel en zijn vrienden en anderen zijn ook in dat oosten geweest. En Daniel stond dus aan het hoofd van wijze mannen die ook in de sterren keken en onderzoek deden naar datgene wat waar te nemen was aan de hemel in de nacht. Dus die wijzen waar hiervan gesproken wordt, moeten we niet zien als soort tovenaars, maar als mensen die heel nauwkeurig, zoals wij het ook kunnen doen, de hemel kunnen bekijken. Wij kunnen zelfs veel verder in het heelal kijken dan in die tijd. En de Heere heeft een bijzondere ster gebruikt om hen duidelijk te maken dat die algemene verwachting die er toch ook leefde in het Oude Oosten, dat er een grote koning in Kanaan geboren zou worden, dat dat werkelijkheid is geworden. De koning der Joden. De profetie van Biliam in vervulling gegaan. We hebben zijn ster gezien in het oosten en zijn gekomen om hem te aanbidden. Jeruzalem. Ja, daar was al heel wat gebeurd. Daar hebben ze ook gehoord van de engelenzang, wat de herders verteld hebben. Die herders vertelden wat ze gehoord en gezien hadden aan ieder die het maar wilde horen. En dat gerucht zal zich verbreid hebben. En denk ook aan de voorstelling in de tempel. Datgene wat gebeurd was in Jeruzalem. De Heere was in de tempel gekomen. Op de dag van de voorstelling. Simeon, de oude Simeon, had de zaligmaker in zijn armen mogen houden en met het oog des geloofs op hem mogen zien en mogen zingen van hem. En ook Anna, een oude profetes, heeft op dezelfde wijze de zaligmaker beleden. Het zal best wel wat opschudding gegeven hebben in Jeruzalem. Alles wat plaats had gevonden in de nacht van de geboorte van de zaligmaker en ook in de tempel. Maar het was allemaal weer rustig geworden. En nu komt er nieuwe onrust. Omdat die wijzen gekomen zijn en die zeggen dat de koning der Joden geboren is, dat de zaligmaker geboren is en dat ze gekomen zijn om hem te aanbidden, om hem te eren, om hem groot te maken. En daar hoort de koning van die in Jeruzalem regeert. Vers 3. De koning Herodes nu. Herodes. Dat was een hele wrede koning. Zelfs zijn eigen bloedverwanten, zijn vrouw en kinderen, heeft hij vermoord. Als hij maar dacht dat iemand een gevaar betekende voor zijn macht en heerschappij, dan moest die persoon uit het leven weggenomen worden. Hij had ook wel goede dingen. Hij probeerde de gunst van het volk te winnen door de tempel te vergroten en te verfraaien. Aan de andere kant liet hij ook 3 tempels bouwen ter ere van de keizer. Heel veel kwade dingen, enkele goede dingen zouden we kunnen zeggen. En deze Herodes kwam niet uit het huis en geslacht van David. Herodes was een Edomiet, een wrede heerser, bloeddorstig. Hij ontzag geen leven als hij dacht dat het een bedreiging voor hem was, zoals ik al zei. Bloed kleefde aan zijn handen. Een moordenaar. En deze koning wordt onrustig als hij hoort van de geboren koning der Joden. Zou dat een gevaar voor hem kunnen zijn? Zou hij van de troon gestoten kunnen worden? Daarom staat hier in versie de koning Herodes nu, dit gehoord hebbende, werd ontroerd. Wat is onze reactie? Als we horen van de geboren koning der Joden, is er dan blijdschap? Is er dan vreugde? Is er dan verwondering? En voelen we mee met die wijzen die gekomen zijn om deze koning te aanbidden, hem groot te maken en te verheerlijken? Hebben we vanmorgen met ons hart gezongen en welke vorsten ooit het aardrijk kan bevatten, wie hunner is, o Heere, met u gelijk te schatten? Dat deze koning alle koningen overtreft. Herodes, hij kon enkele goede dingen doen. Keizer Augustus, u hebt daar gisteren van gehoord, kon ook heel veel doen voor zijn onderdanen. 1 ding kon hij niet doen. Hij kon ze niet het echte heil geven. Hij kon ze niet bekeren. Hij kon er niet voor zorgen dat ze zalig zouden worden. En dat is bij de geboren koning der Joden wel het geval. Augustus werd genoemd de heiland van de wereld. Maar hij was het niet. Christus is de heiland van de wereld. En is dat geen reden om verheugd te zijn, om verblijd te zijn, om verwonderd te zijn? Nou, zegt u, daar voel ik helemaal niks van. Ik ken de kerstgeschiedenis zo langzamerhand wel. En het zegt me eigenlijk niet zoveel. Ik ben wel tevreden over mijn eigen leven. Ik vind dat er niet zoveel op mij aan te merken valt. Weet u wat aan ontbreekt? Aan schuldbesef. Aan zondekennis in het hart. Want juist zondaren die verloren liggen in hun schuld en die geen verzoening met God kunnen bewerkstelligen, juist die zondaren zullen verblijd en verwonderd zijn over de geboorte van de koning der Joden. Want hij is gekomen om te doen wat ik niet kan. Hij is gekomen om te betalen voor mijn zonden. En we mogen uit het woord van God weten dat dat ook gebeurd is. En dat God de Vader die betaling aanvaard heeft. Dan begrijp je toch wel de blijdschap en de vreugde van Maria. Zij was ook zo wonderlijk verblijd. Mijn geest verheugt zich in God, mijn zaligmaker. In deze koninggeliefde gemeente is alles te vinden wat was verloren zondaren nodig hebben. Vlucht dan tot hem en smeek dat hij u onderwijs geeft. Hij is ook de profeet die beloofd is, een grotere profeet dan Mozes. Mozes heeft het voorzegd dat hij komen zou. Het is onze plicht naar deze profeet te luisteren. En hij laat zijn woord, hij laat het kerstevangelie vandaag ook weer uitdragen. Dat we het horen mogen met de oren van ons hart. Om in verwondering en aanbidding te mogen beluisteren dat rijke kerstevangelie voor verloren zondaren. Alles is bij hem te vinden. Hij is de koning die heerschappij oefent. Ook dat staat duidelijk in Gods woord. We hebben ervan gezongen. Die koning regeert. Heeft de teugels van het wereldbestuur in zijn handen. Niet de groten van deze aarde hebben het voor het zeggen. Deze koning heeft de doornenkroon gedragen. Opdat verloren zondaren de erekroon zouden dragen. En die kroon zouden neerwerpen aan de voeten van deze koning. Die het lam Gods is. Dat de zonde der wereld wegneemt. Vreugde, verwondering, aanbidding en blijdschap in het hart van klein en groot in de genade. Als ze zien mogen met het oog des geloofs op die geboren koning. Koning Herodes, verontrust. En bijeen vergaderd hebbende al de overpriesters, de hoofden van de priesters, 24 waren dat er, en schriftgeleerden des volks, dus zij die thuis waren in de schriften, de Bijbel onderzochten, zouden we kunnen zeggen, en het volk onderwijs moesten geven uit de Bijbel, hij roept ze bij zich. Zijn wij ook thuis in de Bijbel? Misschien horen we al heel lang de preken ook op kerst. Maar zou u nou kunnen zeggen, als u weer aan het werk gaat tegen uw collega die nergens aan doet, wat kerst nu eigenlijk inhoudt, waar het om gaat, wat het wonder daarvan is. En kunnen we het vertellen aan onze kinderen bij de opvoeding ook, dat is een zaak die we niet mogen vergeten. Hangt samen met de ja-woorden die uitgesproken zijn bij de bediening van het sacrament van de heilige doop. Onderwijs geven vanuit Gods woord, schriftgeleerden. Wie echt een schriftgeleerde mag zijn, die weet er iets van. Die God is. En die weet er ook met zijn hart iets van, dat hij zelf een zondaar is. Een doelmisser, een opstandeling, een wandelaar op de brede weg. En die weet er ook iets van, wie de zaligmaker is, wie de geboren koning der Joden is. Herodes, hij vraagt ze bij zich. En dan vraagt hij waar de Christus zou geboren worden. En ze zeiden tot hem, te Bethlehem, in Judea gelegen, want alzo is geschreven door de profeet, en gij Bethlehem, gij land van Juda, zijt geenszins de minste onder de vorsten van Juda. En waarom hoeven zij de minste niet te zijn? Ze zijn wel klein. Bethlehem was een klein stadje. Wel, ze zijn niet de minste, omdat David daar ook geboren is. David afkomstig uit Bethlehem en David is koning geworden. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël leiden zal. En dat lezen wij in 2 Samuel 5 vers 2. De leidsman die mijn volk Israël leiden zal. En dan zit dat allereerst op David, die koning zal zijn over het volk. En zijn herderlijke zorg over het volk zal uitbreiden. Wat moet een herder doen? Die moet tegen de gevaren bewaren. Ja, dat mocht David doen in zekere zin. Vele overwinningen op de vijanden behaald. Een herder moet ook eten en drinken geven aan zijn schapen. Dat heeft David ook mogen doen. Door middel van zijn regering mocht hij zorgen voor het volk. En de Heer heeft zijn regering willen zegenen. Maar nu wordt dit gedeelte en ook terecht toegepast op de zaligmaker, die grote Davidszoon. Want uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Daar wordt eerst Israël weer genoemd. Daar hebben we in het verleden wel te veel aan voorbij geleefd, denk ik. Allereerst is de zaligmaker gekomen om uit Israël te zaligen en ook uit de heidenen zeker. Dat staat zo duidelijk in het Oude Testament. En hier zien wij in die wijzen uit het oosten de eerstelingen van de heidenen. Heidense wijzen, getrokken door God naar het land Kanaan. En toen heeft Herodes de wijzen heimelijk geroepen en vernam naarstig van hen de tijd wanneer de ster verschenen was. En dat leidt tot onze tweede gedachte gebracht. De Heere heeft ten diepste die wijzen niet alleen getrokken om op weg te gaan, maar ook gebracht op de plaats waar zij wezen moesten. In Jeruzalem was geen koning geboren. Dat horen ze nu uit de mond van Herodes. Herodes, die ondanks zijn grote vijandschap toch dienstbaar is aan de vervulling van Gods raad. Je zou kunnen zeggen, net als bij keizer Augustus, die keizer, we lazen het vanmorgen nog in ons dagboek, die liet iedereen beschrijven in zijn rijk. Dan wist hij hoeveel onderdanen hij had, hoeveel soldaten hij zou kunnen oproepen om voor hem te strijden. En het was ook bedoeld om belasting te innen. Maar hij zag niet dat dat voorschrift, dat die wet, dat gebod de weg was om Christus in Bethlehem geboren te laten worden. En zo moet Herodes eraan meewerken dat die wijzen getrokken door God komen bij de geboren koning der Joden. En hen naar Bethlehem zendende, vers 8, zeide: reist heen en onderzoek naarstig naar dat kindeke. En als gij het zult gevonden hebben, boodschapt het mij, opdat ik ook komen en datzelfde aanbidden. Hij doet net alsof hij ook die koning wil gaan eren en aanbidden. Maar dat meent hij niet. Hij wil precies weten waar die koning is en wanneer hij geboren is. En daarom zo nauwkeurig ondervraagt aan die schriftgeleerden wat er van in de Bijbel stond. En dat konden ze gelukkig tot hun eigen opluchting goed beantwoorden. Het stond in de profetieën van Micha in Bethlehem. En ook dat hij een leidsman zal zijn. De grote Davidszoon. Bij wie werkelijk alles te vinden is voor Jood en Heiden wat nodig is om zalig te worden. Die werkelijk alle vijanden zal verslaan. David was er maar een afschaduwing van. En die werkelijk als de goede herder voor zijn onderdanen zou zorgen, eten en drinken zou geven, niet alleen maar in lichamelijk opzicht, zolang als dat nodig is, maar ook naar de ziel, onderwijs vanuit het woord, dat dat woord tot geestelijk voedsel mag zijn. Een leidsman. En dat brengt tot deze vraag. Is hij mijn leidsman geworden? Want we staan door eigen schuld van nature onder de duivel. Die is onze leidsman. Ben jij daar wel eens van geschrokken? Weet u waar die leidsman zal brengen? Ja, die geeft wel veel in dit leven, zo het lijkt. Dan kun je genieten van de zonde, genieten wat deze zondige wereld aanbiedt. Maar die leidsman brengt in de eeuwige rampzaligheid. Hij liegt als hij zegt dat je gelukkig wordt door naar hem te luisteren. In paradijs had de duivel gezegd, gij zult als God zijn. Maar zo is het niet. Ze moesten de dood sterven. Het woord van God bleek waarheid te zijn. En zo is dat nu nog. Wie de duivelse leidsman blijft volgen, die komt in de eeuwige rampzaligheid. Heb u het ook gelezen? Dat er over de hel gesproken moet worden. Wel met bewogenheid uiteraard. Juist de zaligmaker heeft daar zo duidelijk over gesproken. Eerlijk met zijn hoorders omgegaan. Kan zijn dat je de weg weet en toch niet bewandelt. Dat zien we hier. Die wijzen die gaan, maar de schriftgeleerden en de overpriesters, ze gaan niet mee. En toch gaan ze. Kwam geen twijfel in hun hart. De Heere gaf hen de overtuiging dat ze op de goede weg waren. En heeft hen gebracht in Bethlehem. Zijn we daar in geestelijke zin ook wel eens gebracht in Bethlehem? Om dat kindeke te mogen zien met het oog des geloofs. Echt mens geworden, zoals wij echt mens zijn. Een echt menselijk lichaam aangenomen, zoals wij dat hebben. En een ware menselijke ziel, zoals wij dat hebben. En zoals het ook is voorgelezen uit de geloofsbelijdenis van Athanasius. Om voor de zonden van lichaam en ziel te betalen. En om in lichaam en ziel volmaakt gehoorzaam te zijn. Die wijzen naar Bethlehem gegaan, in Bethlehem gebracht. En zij, vers 9, de koning gehoord hebbende, zijn heen gereisd. En zie, de ster die zij in het oosten gezien hebben, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het kindeke was. Het huis waar Jozef en Maria hun intrek hadden genomen. Zij komen daar, de Heere leidt hen daarheen. En als ze nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde. Ze hadden een lange reis achter de rug. Ze hadden er alles voor over. En dat moet ook tot een vraag leiden. Wat hebben wij nu voor de Heere en zijn dienst over? Wat willen wij verlaten? Ze hadden zoveel achtergelaten. En door God getrokken en gebracht in Bethlehem. En daar hebben ze gebogen. Dat is onze laatste gedachte. Gebogen En als zij in het huis gekomen waren, dan zien ze daar het kindeke staan voorop, kindeke. En dan pas Maria. Het gaat immers om hem, om de geboren koning der Joden, om de zaligmaker, om diegene die al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk zou overwinnen. Het gaat om hem die de heiland van de wereld is, bij wie het echte heil, de ware zaligheid te vinden is. Gaat het ons ook daarom, op deze kerstdagen? Zeker, er mag ook gezelligheid zijn, dat keur ik echt niet af. Maar staat Jezus, staat de zaligmaker bovenaan en centraal? In het huis gekomen zijnde, vonden zij het kindeke met Maria zijn moeder. En nedervallende hebben zij hetzelfde aangebeden. Ze hebben gebogen, diep gebogen. Er staat een woord in de oorspronkelijke taal dat betekent dat je plat op de grond ligt. Zoals de moslims dat doen. U kent die gebedshouding misschien wel. Op de knieën en het gezicht op de grond. Zoveel eerbied hadden zij voor de geboren koning der Joden. En hier blijkt, geliefde gemeente, dat deze koning een licht der heidenen is. De Heer heeft dat gegeven. En we gaan daar ook van zingen. Uit de lofzang van Zacharias, het vierde vers. Dus wordt des Heeren volk geleid door het licht dat u ontstoken is tot kennis van de zaligheid. In hunne schuld vergiffen is het vierde vers van de lofzang van Zacharias. aangebeden. Diep voor deze koning gebogen. Met hun hart voor deze koning gebogen. En daar komt het nou op aan, geliefde gemeente. Buigen we ook al voor deze koning. Mag ons hart voor hem buigen, vol eerbied, diep ontzag en verwondering, dat hij gekomen is op deze aarde, dat hij zo laag wilde afdalen, dat hij arm wilde worden, om voor armen rijkdom te verwerven, aangebeden. En ze hebben schatten meegenomen uit hun land vandaan. Ook daar lezen we van. En hun schatten opengedaan hebbende, brachten zij hem geschenken goud en wierook en mirre. De kostelijkste, de duurste dingen uit dat oude oosten meegenomen om aan deze koning te geven. Maar het allerbelangrijkste is uiteraard dat ze hun hart aan deze koning hadden mogen geven. En dat geldt nu ook ons. Wat zegt deze koning in zijn woord? Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. Hebben we dat al mogen doen? Is ons hart daar al voor ingewonnen? Heeft dat wonder plaatsgevonden, dat we neer mochten buigen voor dit kindeke, voor deze geboren koning der Joden, omdat hij de zaligmaker is, omdat hij de vervulling is van al de profetieën van het Oude Testament, omdat hij de Emmanuel is, God met ons. God zou tegen ons moeten zijn. Dat hebben we verdiend. Dat is rechtvaardig. Heb ik, hebt u, heb jij dat al mogen belijden? Niet alleen met de lippen, maar ook met een verbroken hart en vanuit een verslagen geest. Ik heb uw oordeel verdiend. En hebben we ook mogen zien dat Christus dat oordeel heeft weggedragen, opdat er vergeving, opdat er verzoening en zaligheid zou zijn. Als we ons hart aan de Heere hebben mogen geven, dan gaan ook de schatten open. Hier staat het, goud, wierook en mirre. En er zijn wel verklaarders geweest die gezegd hebben dat goud, dan moet je denken aan het koninklijke van de zaligmaker. Goud hoort immers bij een koning. Wierook wordt gebruikt in de eredienst. Dan zou je aan hem kunnen denken als hoge priester. Dat is hij ook. Hij is immers de Christus. En mirre. Dat werd gebruikt bij de begrafenis van mensen. En dat ziet op zijn lijden, op zijn sterven, zouden we kunnen zeggen. Dat hij zijn leven zou geven en zijn bloed zou storten. Maar in ieder geval betekent het, zoals de kanttekenen, de allerkostelijkste schatten uit het oosten. En dat die wijzen nu alles voor hem over hadden. En zo is het in het leven der genade. Als het hart ingewonnen is en voor de Heere mag buigen, dan heb je ook alles voor hem over. Dan wil je nadenken, laat ik het over het denken iets zeggen, nadenken over datgene wat geopenbaard is in de Bijbel aangaande de zaligmaker. Dan wil je onderzoeken wat zijn namen betekenen en wat het betekent dat hij mens is geworden. Wat het betekent dat hij geleden heeft en gestorven is. Wat het inhoudt dat hij ten hemel is gevaren na zijn opstanding. En wat hij ook nu is. Want Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in der eeuwigheid. Heeft het onze aandacht? Heeft het onze eerbiedige belangstelling? Kijk, er kwam al onrust in Jeruzalem. Eerst over datgene wat de herders meegemaakt hadden en vertelden. En daarna toen de wijzen kwamen, zal opzien gebaard hebben. Ze zullen best gevraagd hebben, waar staat het paleis en waar is die geboren koning der Joden? Onrust. Maar geen bekering. Daar lezen we niet van. Tot op de Pinksterdag. Dus het kan ook nog voor zulke mensen die eerst zich helemaal niet willen laten verontrusten door de kerstprediking en door de geboorte van de Zoon van God op aarde, kunnen later nog wonderen gebeuren. De Heer laat zijn woord nog uitdragen, zoals het ook gebeurde op de Pinksterdag. Hij doet wonderen, hij alleen, ook in harten en levens. En denk nu ook eens aan die overpriesters en die schriftgeleerden. Die gingen niet mee. En dan wordt het wel eens terecht gezegd, dode wegwijzers. Want zij wezen wel de weg door middel van Herodes aan die wijzen uit het oosten. Maar ze gingen zelf de weg niet. Zo kunnen wij jarenlang in de kerk zitten. Zo kunnen we ook ambtsdrager zijn, moeten we eerlijk zeggen. En de weg zelf niet bewandelen. Niet kennen wat die wijzen uit het oosten kenden. Schriftgeleerden. Ja, het is goed dat zij wisten wat er in de Bijbel stond aangaande de plaats waar de zaligmaker geboren was. En ze voegen daar ook bij, wat ik al zei, uit 2 Samuel 5 vers 2. Uit u zal de leidsman voortkomen die mijn volk Israël wijden zal. Maar ze waren er nog blind voor. Maar ook onder hen heeft de Heere later wonderen gedaan. Dat er ook uit hen toegebracht zijn. Dus voor de Heere is niets te wonderlijk. Als u of jij het nou eerlijk zou moeten zeggen, ja, ik weet dat ook wel van Micha, van Bethlehem. En ik weet het ook wel dat de Heere Jezus de goede herder is. Maar ik sta daar nog buiten. Ik ken hem niet als leidsman. Ik volg hem niet als leidsman. Wel buig dan de knieën en smeek. Wilt u mijn leidsman wezen? Wilt u mij de weg wijzen die ik te gaan heb? Wilt gij, o Heere, uw woord voor mijn hart openen en mijn hart voor uw woord? Dat hebt u toch ook bij een Lydia gedaan? Zou het ook voor mij nog kunnen? Misschien moet u zeggen, daar bid ik al lang om. Maar het is toch nog niet gebeurd in mijn leven. Houd aan. De Heere wil blijvend gebeden zijn. Denk aan die arme weduwe die bij die rechter kwam. Elke keer opnieuw. En uiteindelijk werd haar recht gedaan. Zou de Heere dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Die wijzen, getrokken door God, gebracht in Bethlehem door God en gebogen voor de zaligmaker door de werking van God in hun hart en leven. Het is alles Gods werk. En wij hebben de Bijbel. We hoeven geen verre reis te ondernemen. Gods woord spreekt ons duidelijk van de zaligmaker. De Heer Jezus zelf heeft het toch gezegd, onderzoek de schriften. Want die zijn het die van mij getuigen. En als de liefde Gods in het hart is uitgestort, dan wil je er ook van horen wie de zaligmaker is en hoe volmaakt hij zorgt voor klein en groot in de genade, dat hij de goede herder is en niet alleen zorgt in dit leven, niet alleen terechtbrengt, niet alleen vertroost en versterkt, maar dat hij er ook zal zijn als het sterven wordt. Al ging ik ook in een dal der schaduw des doods, ik zou geen kwaad vrezen, want gij zijt met mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. Christus, de helse smarten ingegaan, om plaats te verwerven in de hemel, in het Vaderhuis, met zijn vele woningen, en het te verwerven, dat heel de schepping vernieuwd zal worden. En dat er zal zijn een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, waarop gerechtigheid wonen zal. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, gij hebt het gegeven dat het rijke kerstevangelie ook op deze tweede kerstdag uitgedragen en beluisterd mocht worden. Wanneer wij nog niet kennen wat die wijzen mochten kennen uit genade, schenk het ons. En wanneer we er iets of meer van mogen kennen, vermeerder die kennis. Dat er al meer blijdschap, verwondering en vreugde mag zijn over de zaligheid die verworven is door uw Zoon, de enige en volkomen zaligmaker, de heiland der wereld. Vergeef wat gebrekvol, wat zondig was. Gedenk in het verdere van deze dag, ook als het kerstfeest van de zondagsschool gehouden zal worden, wil toch werken in de harten van onze kinderen, dat ook zij getrokken mogen worden, gebracht mogen worden tot dat kindeke, tot die zaligmaker, en met het oog des geloofs ook op hem zouden mogen zien. We smeken dit alles uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte de lofzang van Simeon, het tweede vers. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van 's hemels troon, straalt volk bij volk in de ogen. En wat er verder volgt uit het tweede vers van de lofzang van Simeon. ontvangt u de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.